Hoofdstuk 2. In rook opgegaan. Op een middag ging de telefoon en degene die belde stelde zich voor als een theologiestudent. Ik heet Richard, zei hij. U kent mij niet, maar ik voel me toch op een bepaalde manier met u verwant door uw boeken. Vooral uw boek over pijn. Heeft u een ogenblikje? Richard vertelde me vervolgens over zijn leven. Als student was hij christen geworden toen hij bevriend raakte met iemand die hem tot geloof bracht. Toch klonk hij helemaal niet als iemand die nog maar net christen geworden was. Hoewel hij me vroeg of ik hem bepaalde christelijke boeken kon aanbevelen, bleek dat hij zo'n beetje alles wat ik noemde al gelezen had. We hadden een plezierig gesprek over allerlei zaken, maar pas aan het eind kwam naar voren waarom hij mij eigenlijk belde. Ik wilde u er liever niet mee lastigvallen, zei hij zenuwachtig. U hebt het vast erg druk, maar ik zou toch graag om een gunst vragen. Ziet u, ik heb iets geschreven over het boek Job en mijn prof zei dat ik het moest uitgeven. Zou u het misschien eens willen doorlezen en zeggen wat u ervan vindt? Ik stemde erin toe en binnen een paar dagen had ik het manuscript al. Eerlijk gezegd verwachtte ik er niet veel van. Scripties stellen over het algemeen niet zoveel voor en ik betwijfelde of iemand die nog maar net op bekering gekomen was originele ideeën zou hebben over een moeilijk boek als Job. Maar ik zat ernaast. Het manuscript was veelbelovend. En in de maanden die volgden telefoneerden en schreven Richard en ik heel wat af om te bespreken hoe de scriptie bewerkt kon worden tot een boek. Een jaar later was het af en had hij al een contract met de uitgever. Toen belde hij me opnieuw en vroeg of ik het voorwoord wilde schrijven. Nog steeds had ik Richard nooit ontmoet, maar zijn enthousiasme beviel me en ik kon het boek werkelijk aanbevelen. Nog eens 6 maanden gingen heen en met de laatste revisie en toen, vlak voor de datum van publicatie, belde Richard opnieuw. Zijn stem klonk heel anders, nerveus, gespannen. Het verbaasde me dat hij helemaal niet inging op vragen die ik stelde over zijn boek. Philip, zei hij, ik moet je spreken. Er is iets wat ik je graag persoonlijk wil vertellen. Kan ik van de week een keer langskomen? Warm, wazig zonlicht verlichtte mijn flat op de 3e verdieping. Er zaten geen horen in de openslaande deuren en vliegen zoemden in en uit. Richard zat in zijn tenniskleren tegenover me op de bank. Het zweet parelde op zijn voorhoofd. Hij had een uur lang door het drukke verkeer van Chicago geworsteld voor deze ontmoeting en dronk eerst wat ijsthee om af te koelen. Hij zag er goed uit. Met zijn benige gezicht en stekeltjes haar zat hij daar als een soort monnik. Hij was een en al bewegelijkheid. Zijn vuisten spanden en ontspanden, zijn gebruinde benen waren geen moment stil en ook zijn gezicht was onrustig. Hij viel met de deur in huis. Je hebt alle recht om vreselijk kwaad op me te zijn, begon hij. Ik zal het je werkelijk niet kwalijk nemen als je je genept voelt. Ik begreep op geen stukken naar wat hij bedoelde. Waar heb je het over? Nou, het zit zo. Het boek waar je me mee geholpen hebt, komt volgende maand uit, inclusief je voorwoord. Maar om je de waarheid te zeggen, ik geloof helemaal niet meer wat ik in dat boek geschreven heb. En ik vond wel dat ik je uitleg verschuldigd ben. Even was het stil. Ik las de spanning van zijn gezicht. Ik haat God, gooide hij er plotseling uit. Nee, dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik geloof niet eens in God. Ik zei niets. En in de volgende 3 uur, waarin Richard zijn verhaal vertelde, zei ik ook weinig. Het begon allemaal met de scheiding van zijn ouders. Ik heb alles gedaan wat ik kon om het te voorkomen, zei hij. Ik zat op de universiteit en ik was nog maar net christen geworden en naïef genoeg om te denken dat God zorg voor ons heeft. Dag en nacht bad ik of mijn ouders weer bij elkaar mochten komen. Ik ben zelfs een tijdje met mijn studie gestopt om te proberen mijn familie bij elkaar te houden. Ik dacht dat dat Gods wil was. Maar volgens mij is het er alleen maar erger van geworden. Dat was mijn eerste bittere ervaring met een onbeantwoord gebed. Ik ging naar een andere universiteit, Wheaton College, om meer over het geloof te leren. Ik dacht, het zal wel aan mij liggen. Ik ontmoette mensen die dingen zeiden als, ik heb met God gesproken en de Heer zei tegen me. Soms zei ik zulke dingen ook, zelf ook, maar altijd met een vleugje schuldgevoel. Had de Heer mij wel echt iets gezegd? Ik had nooit een stem gehoord, of wat voor tastbaar bewijs van God dan ook. Toch verlangde ik daarnaar. Elke keer als ik een belangrijke beslissing moest nemen, sla ik de Bijbel en bad ik om leiding. Precies zoals het hoort. Als ik het gevoel had dat ik een goede beslissing had genomen, handelde ik daarnaar. Maar, eerlijk waar, het kwam erop neer dat ik elke keer juist de verkeerde keuze maakte. Elke keer als ik meende te begrijpen wat God wilde, was het alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. Er was lawaai van de straat en van de buren, maar het scheen alsof Richard het niet eens merkte. Hij bleef maar praten en ik knikte af en toe. Maar ik begreep nog steeds niet waarom hij plotseling zo tekeer ging tegen God. Heel wat families raken uit elkaar. Veel gebeden blijven onbeantwoord. Wat was de ware reden van zijn woede? Vervolgens vertelde hij me van een baan die niet doorging. De werkgever had uiteindelijk iemand anders genomen. En Richard zat met schulden van de studiefinanciering en zonder bron van inkomsten. Ongeveer in diezelfde tijd kreeg Richard de bons van zijn verloofde. Zonder enige waarschuwing verbrak zij het contact en wilde geen uitleg geven over haar plotselinge ommezwaai. Sharon, zijn verloofde, had een sleutelrol gespeeld in zijn geestelijke groei. En toen ze hem in de steek liet, voelde hij tegelijk iets van zijn geloof ontglippen. Samen hadden ze vaak gebeden voor de toekomst. Nu leken al die gebeden een wrange grap. De verse wonden van het gevoel van verwerping, het leed over de scheiding van zijn ouders, leken weer open te worden gereten. Speelde God een spelletje met hem, net als Sharon? Hij ging naar een dominee om raad te vragen. Hij voelde zich alsof hij verdronk, zei hij. Hij wilde God vertrouwen, maar als hij zich naar hem uitstrekte, kreeg hij geen houvast. Waarom zou hij blijven geloven in een God die kennelijk zo ongeïnteresseerd was in zijn welzijn? De dominee voelde amper met hem mee. En Richard kreeg de indruk dat zijn problemen niet telden tussen alle gebroken huwelijken, kankerpatiënten, alcoholisten en ouders met opstandige kinderen. Als het met je vriendinnetje weer goed komt, komt het met God ook wel weer goed, had de dominee met een neerbuigende glimlach gezegd. Maar voor Richard waren de problemen allesbehalve klein. Hij kon maar niet begrijpen waarom een liefhebbende hemelse vader toeliet dat hij zulke teleurstellingen te verwerken kreeg. Een aardse vader zou zijn kind nog niet zo behandelen. Hij bleef wel naar de kerk gaan, maar in hem groeide een harde kern van cynisme, een gezwel van twijfel. De theologie die hij op school geleerd had en waar zijn boek over ging, gold hem niet meer. Het was vreemd, zei Richard, maar hoe kwader ik op God werd, hoe energieker ik leek te worden. Ik realiseerde me dat ik de laatste jaren steeds meer in mezelf gekeerd was, en nu ik begon te twijfelen en de school en andere christenen begon te haten, had ik het gevoel dat ik weer tot leven kwam. Op een gegeven moment knapte er iets. Tot op de dag van vandaag weet Richard niet waardoor dat kwam. Hij ging naar een kerkdienst en hoorde de gebruikelijke getuigenissen en lofprijzingen. Maar één ding raakte hem bijzonder. Eerder die week was een vliegtuig met 9 zendelingen neergestort, ergens in Alaska. Er waren geen overlevenden. Ernstig vertelde de dominee de details. Er kwam iemand naar voren die zojuist een ander vliegtuigongeluk had overleefd. Nadat hij verteld had hoe hij nog maar net aan de dood ontsnapt was, reageerde de gemeente met: Prijs de Heer! Heer, wij danken u dat u onze broeder bewaard hebt, dat uw engelen over hem gewaakt hebben. Wat de dominee, wilde de families van hen die stierven in Alaska nabij zijn. Richard walgde van dat gebed, ziek werd hij ervan. Deze twee dingen kunnen niet samengaan, dacht hij. Als God geprezen wordt voor de redding, moet hij ook de schuld krijgen voor de slachtoffers. Maar een kerk hoort nooit de getuigenissen van hen die rouwen. Wat zouden de echtgenotes van de gestorven zendelingen zeggen? Vroeg Richard zich bitter af. Zouden zij ook nog hebben over een liefhebbende vader? Opgewonden kwam hij op zijn kamer terug. Alles draaide om die ene vraag. Is God er eigenlijk wel? Overtuigend bewijs had hij niet gezien. Richard onderbrak zijn verhaal. De zon was inmiddels verdwenen achter een groot gebouw en de schemer vervaagde de schaduwen. Richard sloot zijn ogen en beet op zijn onderlip. Met zijn duimen duwde hij hard op zijn ogen. En wat gebeurde er toen? Vroeg ik na die paar minuten stilte. Ben je toen je geloof kwijtgeraakt? Hij knikte en ging weer verder, maar nu zachter. Ik woon in een rustige straat in een buitenwijk met aan beide kanten bomen. Ik was laat opgebleven die nacht. De buren waren al lang naar bed. Het leek wel alsof ik alleen op de wereld was en ik voelde dat er iets belangrijks ging gebeuren. Ik was gekwetst. God had me zo vaak in de steek gelaten. Ik haatte God, maar tegelijkertijd was ik bang. Ik was toch student theologie? Misschien bestond God echt en lag het allemaal aan mij. Maar hoe kwam ik daarachter? Ik liet mijn hele leven als christen nog eens aan me voorbij gaan van het begin af aan. Ik herinner me het eerste sprankje geloof aan de universiteit. Ik was toen jong en kwetsbaar. Misschien had ik alleen maar wat mooie kreten geleerd en hield ik mezelf voor de gek met dingen als overvloedig leven. Misschien praatte ik alleen maar andere mensen na. Ik begon me af te vragen of ik misschien niet teerde op de ervaring van anderen. Had ik mezelf bedrogen aangaande God? Maar nog aarzelde ik om alles wat ik geloofd had aan de kant te zetten. Ik vond dat ik God nog een laatste kans moest geven. Die nacht bad ik zo ernstig en oprecht als ik maar kon. Ik bad geknield en uitgestrekt op de eikenvloer. God, kan u het eigenlijk allemaal wel wat schelen? Bad ik. Ik wil u echt niet vertellen hoe u het allemaal moet doen. Maar alstublieft, geef me een teken dat u er werkelijk bent. Dat is alles wat ik vraag. 4 jaar lang heb ik alles gedaan om tot een persoonlijke relatie met God te komen, zoals dat heet. Maar toch behandelde God me slechter dan mijn vrienden. Alleen die ene vraag blijft over. Hoe kun je in vredesnaam een persoonlijke relatie met iemand hebben, als je niet eens zeker weet of die ander zelfs maar bestaat? En van God kon ik dat nooit zeker weten. Minstens 4 uur bad ik. Het ene moment voelde ik me belachelijk. En dan weer uiterst oprecht. Ik had het gevoel dat ik een sprong in het duister deed. En ik had geen idee waar ik terecht zou komen. Dat liet ik aan God over. Ten slotte, om 4 uur 's ochtends, kwam ik tot mezelf. Er was niets gebeurd. God had niet geantwoord. Waarom zou ik mezelf nog langer kwellen? Waarom vergat ik God niet gewoon om daarna het leven te hervatten, zoals bijna iedereen? Bijna onmiddellijk voelde ik me opgelucht, bevrijd. Net alsof ik zojuist voor mijn eindexamen geslaagd was of mijn rijbewijs gehaald had. De strijd was gestreden. Het leven was nu van mezelf. Het lijkt misschien belachelijk, maar wat ik toen deed was dit. Ik pakte mijn Bijbel en nog een stuk of wat christelijke boeken en ging naar beneden, de achterdeur uit. Ik deed de deur zachtjes achter me dicht, zodat ik niemand wakker maakte. In de achtertuin was een stenen barbecue en daar heb ik de boeken toen opgestapeld, ze overgoten met spiritus en de brand erin gestoken. Het was een donkere nacht en de vlammen waren hoog en helder. Bijbelteksten en stukjes theologie krulden en verkoolden en verpulverden tot zwarte as en fladderden door de lucht. Samen met die boeken ging mijn geloof in rook op. Toen ben ik weer naar boven gegaan om nog een lading boeken te halen. Tot wel 8 keer toe. Commentatoren, mijn eerste aantekeningen over het boek Job, alles in de vlammen. Waarschijnlijk zou ik alles verbrand hebben als er niet plotseling een brandweerman was in de gele oliejas die schreeuwde: wat spook jij daar in vredesnaam uit? Iemand had het alarmnummer van de brandweer gebeld. Ik zocht onhandig naar een excuus en vertelde hem uiteindelijk dat ik alleen maar wat oud vuil verbrandde. Nadat de brandweerman het vuur met wat blusmateriaal gedoofd had, liet hij me gaan. Ik ging naar boven en liet me op mijn bed vallen, de rook nog in mijn neusgaten. Het werd nu bijna licht en eindelijk had ik rust. Het was alsof er een enorme last van me was afgevallen. Ik was eerlijk voor mezelf geweest. Alle huichelarij was verdwenen. Ik voelde niet langer de druk iets te moeten geloven waarvan ik het toch niet zeker zou kunnen zijn. Ik voelde me bekeerd, maar bekeerd van God. Ik ben blij dat ik geen pastorale werker van beroep ben. Als ik tegenover iemand zit die er zo alles uitgooit zoals Richard, weet ik nooit wat ik zeggen moet. Die middag zei ik ook weinig. En dat was misschien ook maar het beste. Het had zeker niet geholpen als ik kritiek had gehad op de manier waarop Richard meende God op de proef te moeten stellen. Hij was vooral bezorgd over het boek over Job dat binnenkort uit moest komen. De uitgever wist dat hij er niet langer achter stond, maar hij zei dat de eerste editie al ter perse was. Ik verzekerde hem dat mijn aanbeveling van zijn boek bleef gelden. Het was de inhoud van het boek die ik had aanbevolen, niet zozeer zijn persoonlijke betrokkenheid. Trouwens, ik ben de afgelopen 10 jaar ook heel wat keren van gedachten veranderd over dingen die ik geschreven had, vertelde ik hem. Richard was uitgeput na zijn lange verhaal, maar hij was toch meer ontspannen toen hij opstond om te vertrekken. Misschien is alle ellende wel begonnen met mijn studie over Job, zei hij. Ik hield van Job. Hij was tenminste niet bang om eerlijk tegen God te zijn. Het verschil zit hem, denk ik, in de afloop. Voor Job was God er uiteindelijk na al zijn pijn. Voor mij niet. Richard gaf me een hand en liep de trappen af. Het was inmiddels donker geworden. In het trappenhuis waren de lichten automatisch aangegaan. En terwijl ik hem zo naar beneden hoorde gaan, voelde ik me intens verdrietig. Hij was jong, gebruind en gezond. Anderen zouden zeggen dat hij geen enkele reden had om te wanhopen. Maar nu ik zo naar hem had zitten luisteren en hem zijn vuisten had zien ballen en de spanning op zijn gezicht had gezien, had ik ook de bron van zijn woede herkend. Richard voelde de ergste pijn die een mens maar kan ervaren. De pijn van verraad. De pijn van een minnaar die wakker wordt en zich plotseling realiseert dat het allemaal voorbij is. Hij had op God vertrouwd, maar God had hem in de steek gelaten. Einde hoofdstuk 2.